Hoi en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Expeditie Aardbol podcast. Vandaag neem ik je eerst even kort mee naar een leuke bestemming dicht bij huis. Namelijk Baden-Württemberg, een regio in het zuidwesten van Duitsland. En ik overdrijf niet als ik zeg dat ik al jaren met deze bestemming samenwerk, want sinds 2021 ben ik er elk jaar geweest. Het fijne aan reizen naar Baden-Württemberg is dat het zo lekker dichtbij is. Vanaf Utrecht is het zo'n 5 uurtjes rijden naar het noordelijke deel van de regio. En met de trein doe je er ongeveer net zo lang over. En leuk feitje, dit is de zonnigste regio van Duitsland, dus ideaal als je het Nederlandse weer even wilt ontvluchten. Nou, wat kun je er allemaal doen? Begin bijvoorbeeld in Bad Wimpfen. Dat is een klein en vooral ook heel mooi stadje dat hoog boven de Neckarrivier ligt. Denk aan vakwerkhuizen, smalle straatjes en overal van die mooie tuinen waar je spontaan even wil blijven hangen. Je kan er gewoon zonder plan rondlopen en dan kom je vanzelf op de mooiste plekjes. En loop dan ook zeker even naar de rand van de stad waar je kan uitkijken over de rivier en de wijngaarden. Kun je daarna het terras op om een lokaal wijntje te bestellen. Als je op zoek bent naar iets meer grote stadgevoel, dan is Mannheim ook een aanrader. Het is een grote stad met veel mooie gebouwen, kunst en cultuur en lekker eten. Bestel bijvoorbeeld spätzle, een soort zachte eiernoedels, of maultaschen, dat is een beetje de Duitse versie van ravioli. Tijdens een stedentrip Mannheim is de natuur eigenlijk ook altijd dichtbij. Je wandelt namelijk zo van het centrum naar de rivier of naar een mooi park. Ook leuk is het om een van de vele kastelen, kloosters en tuinen te bezoeken. Er liggen er tientallen in de regio, waarvan sommige zelfs al te spotten zijn als je in de auto op de snelweg rijdt. Ik bezocht een paar maanden terug bijvoorbeeld kasteel Heidelberg, wat een van de mooiste kastelen van Duitsland is. En tip voor de wijnliefhebber, je kunt daar het grootste wijnvat ter wereld bewonderen. Deze is zo groot dat ze er bovenop een dansvloer hebben gemonteerd. Het leuke aan Baden-Württemberg is dat je hier ook heel veel mooie natuur hebt. Dus als je niet zo'n stadsmens bent, dan kom je hier ook zeker aan je trekken. Het Hoogschwarzwald is eigenlijk precies dat wat je hoopt van het Zwarte Woud. Je hebt er dichte bossen, meertjes en heel veel mooie wandelroutes. Je kunt er goed fietsen ook. En het is leuk om dan meteen ergens een Schwarzwalder kierstoorte te bestellen, want die komt hier uit de regio. Als je iets actiever wilt zijn, is de Koger-Jaakstraatweg ook een leuke tip. Dit is een fietsroute die langs 2 rivieren loopt, de Koger en de Jaakst. Je kunt hier langs de ene rivier heen fietsen en terug langs de andere. En ondertussen kom je dan langs allerlei kleine dorpjes, kloosters en van die plekken waar je met de auto of het openbaar vervoer waarschijnlijk niet zo snel zou komen. Nou, wil je meer weten over een reis naar Baden-Württemberg? Bekijk dan ook zeker mijn blogs op expeditieaardbol.nl, want daar vind je nog veel meer tips voor deze regio. Ik zal een linkje delen in de show notes. Vandaag spreek ik Ellen Kleinstra. Zij reist samen met haar vriend al bijna 3 jaar fulltime door Noord, Midden en Zuid-Amerika in hun Land Rover Defender. Ellen is avonturier, maar ze schrijft ook boeken. Haar debuut, De Bloemenkroon, verschijnt op 15 april en speelt zich af in het ruige landschap van Alaska, waar ze zelf 5 maanden verbleef. Ellen, welkom.
Dankjewel. Leuk om hier te mogen zijn.
Superleuk dat je er bent. Ja, waar zit je nu?
Ja, ik zit momenteel in Argentinië, in het noorden.
Ja.
Het is hier heerlijk warm zomers weer.
Ja, ja, een stuk beter dan hier. Al begint hier de lente ook wel een beetje te komen, gelukkig. Ja, jullie reizen al bijna 3 jaar fulltime door Amerika. Hoe is dat idee ontstaan?
Ja, klopt. Ja, het idee heeft al wel een beetje een aanloop gehad. Het was niet plots klap dat we bedachten, we gaan het roer omgooien. We hebben altijd al langer echt een wereldreis willen maken. Maar op een gegeven moment dachten we, ja, waarom dat alleen maar uitstellen en tot later. Laten we het ook gewoon binnenkort gaan doen. We willen dat. Het maakt ons gelukkig. We zijn nu gezond. Ja. Dus het was eigenlijk toen we dat besloten, was het meer van, ja, wanneer hebben we genoeg geld gespaard om dit te kunnen doen? Of in ieder geval een goede start te kunnen maken. En vanaf dat moment was dat, nou ja, over 4 jaar. En eigenlijk hebben we toen 4 jaar lang echt een aanloop gemaakt met alle voorbereidingen en gaan plannen. Dus dat hele idee is op die manier best wel, ja, organisch ontstaan.
Ja, en jullie zijn nu 3 jaar onderweg. Hebben jullie een terugkomstdatum in gedachten of blijven jullie gewoon reizen zolang het leuk is?
Ja, we blijven het liefst zo lang reizen als het kan, financieel, en dat het inderdaad nog leuk is. We zijn in die 3 jaar 1 keer teruggegaan naar Nederland voor een vriend- en familiebezoek, ja, een paar weken. En Ja, het is ons zo goed bevallen, ook wel het reizen. Eigenlijk dat we ook na het eerste jaar hebben gezegd: hé, we willen hier echt onze levensstijl van maken en dat dit echt onze manier van leven wordt.
Ja.
Dus we zijn ook echt met die intentie nu aan het reizen en soms ook aan het kijken hoe kunnen we dingen misschien een beetje veranderen, dat we dit echt op een lange termijn kunnen blijven doen.
Ja, en waarom hebben jullie voor Amerika gekozen?
Ja. Het draait eigenlijk niet heel specifiek om Amerika. Het plan was ook in deze jaren wilden we de hele wereld rondgaan, alle continenten. Dus zoals gezegd, we hebben echt gespaard dat we dit 4 jaar lang fulltime kunnen doen. Dus we dachten aanvankelijk, we gaan in 4 jaar lang alle continenten met onze Defender overreizen. En dan hebben we een hele wereldreis gemaakt in die periode. Maar na 1 jaar, en ja, we starten in Amerika, dus we hadden eigenlijk een hele route van we beginnen met Amerika, nou ja, en daarna komen alle andere continenten. Maar na 1 jaar reis in Amerika merkten we, oh, we zijn nu nog steeds redelijk aan het begin, maar een langzamer tempo bevalt ons wel. Dus
Ja.
toen dachten we, weet je, we passen het aan, we nemen gewoon deze 4 jaar, dan kijken we daarna wel hoe het allemaal verder gaat en wanneer en hoe de rest van de wereld daarna komt.
Ja, en jullie hebben Noord, Midden en Zuid-Amerika gedaan.
Ja, klopt. We zijn helemaal het noorden begonnen en afgedaald naar het zuiden. En ja, we zijn nu dus in het noorden van Argentinië. Dus echt Argentinië en Chili, die landen, dat staat nog op het programma.
Ja, en jullie reizen dus in een Defender. Hebben jullie die ter plekke gekocht of hebben jullie die laten verschepen vanuit Europa?
Ja, dat laatste inderdaad. We hebben dus eigenlijk al, dat we van tevoren al wisten in Nederland, die paar jaar van we willen op wereldreis, dan gaan we, want dan hebben we genoeg geld. Toen hebben we eigenlijk al langzaam naast fulltime baan en gewoon je leven in Nederland, dus het wereldreis echt zitten voorbereiden. Dus uitzoeken inderdaad, willen we gaan backpacken, willen we met een voertuig, welk voertuig? En toen hebben we er wel echt voor gekozen, dus natuurlijk voor deze Defender. Die hebben we al in Nederland gekocht. En zelf hebben we van binnen ook helemaal omgebouwd, zodat we er van binnen ook, nou ja, alles voor opbergruimte. We kunnen erin zitten, we kunnen er ook in slapen. We hebben ook een daktent, zonnepanelen. We hebben dat allemaal helemaal zelf gedaan in die jaren, voorbereiding. Eigenlijk een beetje zo'n zo kleine huisje gebouwd, geklust. En ook dat je alvast de auto leert kennen, zodat je goed weet. Ja, dat je de auto echt leert kennen en ook met pech goed in elkaar zit. Dat je al een beetje wat basic dingen zelf kunt doen. En op die manier toen laten verschepen van Antwerpen naar Amerika.
Zijn jullie zelfvoorzienend?
Ja, we zijn helemaal zelfvoorzienend. Dus we hebben inderdaad zonnepanelen voor stroom. We hebben ook een filter dus, voor water. Dus dat we gewoon water uit de sloot of uit de rivier. En dat kan gefilterd worden naar drinkwater. Ja, veel heb je eigenlijk ook niet nodig. Genoeg opslagruimte voor eten en drinken. We hebben ook een koelkastje. Kijk, we zijn niet voorzienend dat we een maand lang helemaal off-grid kunnen. Daarvoor is het gewoon te klein.
Ja.
Maar we zijn wel redelijk voorzienend dat we dus best wel een week even de bush helemaal in kunnen trekken, ja.
Ja, oh, wat leuk. Ik zit nu even met de kaart van Noord- en Zuid-Amerika in mijn hoofd. En volgens mij kun je niet over land van Panama doorsteken naar Colombia. Hoe hebben jullie dat gedaan?
Ja, dat klopt. Het is wel met land verbonden met elkaar, maar er gaan geen wegen.
Nee.
Ze noemen dat de Darien Gap. Dat is een heel groot stuk jungle, ja, wat onbegaanbaar is. Het is ook heel gevaarlijk, dat stuk.
Ja.
Smokkelroute, mensen, drugs. Dus ja, je moet voor een heel klein stukje op de kaart, moet je ook weer je auto laten verschepen. Dus dat gaat ook weer, de auto gaat in een container en de container gaat op een groot containerschip en die gaat dan van Panama stad, grote haven, naar Colombia.
Ja, en hebben jullie zelf ook aan boord van het containerschip gezeten of hebben jullie de toeristische route genomen?
Ja, je kan inderdaad meerdere keuzes zelf de oversteek maken. Nee, wij hebben ervoor gekozen, een beetje het makkelijkst, dat is gewoon vliegen.
Ja.
En we hebben nog een stukje in Panama stad en in Colombia dan in Airbnbs gezeten. Helaas duurde het is 1 tot 3 dagen varen, maar het duurde bij ons schip 3 weken, omdat hij een hele uitgebreide route nam via heel veel andere eilanden in de Caribië en lang op plekken stil lag. Dus je bent soms al gauw een maand zoet.
En nou ja, jullie dachten we gaan lang op reis. Hoe reageerde jullie omgeving op deze plannen?
Ja, dat is natuurlijk soms wel even een dingetje.
Ja.
Nou ja, het scheelt al dat we allebei wel reislustig zijn en al eerder langer hebben gereisd, solo en samen, ook echt voor langere periodes. Dus de omgeving was het al wel redelijk gewend van, oh, dat zijn reizigers veel weg, die hebben waarschijnlijk geen hele toekomst in Nederland. Dus dat scheelt dat het niet helemaal out of the blue kwam. Maar ja, dit zo met een eigen voertuig een wereldreis doortrekken is toch soms wel even andere koek. Dus dat was aan het begin voor veel mensen ja, nog wel een beetje heftig en moest echt even laten zakken en bezinken.
Ja.
Sommigen die zeiden achteraf, omdat we het al een paar jaar van tevoren al aankondigden, zodat we ook iedereen mee konden nemen met de voorbereidingen, et cetera, dat sommigen dachten, ja, heel eerlijk dacht ik, ja, dat zeg je nu wel en je wil dan over 3, 4 jaar gaan. Als puntje bij paaltje komt, gaat het vast niet door of weer andere plannen. Ja, dat ze ook dat een beetje dachten. Maar uiteindelijk ook natuurlijk, sommigen zeiden ook van ja, het was meer een kwestie van wachten wanneer dit bericht zou komen en niet meer de vraag dat het of het zou komen.
Ja.
Dus ook wel heel erg steunend en aanmoedigend en dat ze het ook heel dapper vinden en ook wel veel bewondering hebben van wauw, dat je ook gewoon echt heel veel achter durft te laten in Nederland. We hadden allebei een fulltime baan, wat allemaal heel goed ging. Maar dat je toch alles op durft te zeggen, achter durft te laten en ook echt beslissing maakt en een stap maakt en bij dromen blijft.
Ja, want werken jullie ook onderweg?
Nou, momenteel niet, dat we dus gespaard hebben voor 4 jaar om dit te kunnen doen. We zijn nu 3 jaar onderweg en we lopen nog goed op schema met het spaargeld. Dus we werken niet onderweg omdat het nodig is financieel nu op dit moment. We zijn wel naartoe aan het werken, omdat we dit echt langer willen doen. Ja, op een gegeven moment is dat wel nodig. Dus dan zullen we wel een combinatie moeten vinden van reizen en werken. Ja, voor mij is het, maar dat is natuurlijk ook nog veel onzekerheid wat eraan gebonden zit. Maar een andere droom is om ook echt een schrijverscarrière op te bouwen. En boeken bij een goede uitgever gepubliceerd te krijgen. Mezelf daarin te ontwikkelen en hoop, ja, nou ja, hopen, maar ook hard werken daarvoor dat dat ook echt aanslaat. En dat ik daar wat inkomsten uit kan krijgen en op een gegeven moment idealieten daar ook van kan leven. Dat is eigenlijk ook wel echt mijn doel waar ik nu nou hard voor aan het werk ben. En tuurlijk, het kan altijd zijn, ja, dat soort processen heb je niet altijd in de hand of dat het lineair loopt. Dus het kan altijd zijn dat je misschien tijdelijk wat freelance opdrachten op een gegeven moment erbij zou moeten doen voor wat inkomen. Maar dat is ook nog allemaal een beetje voor de toekomst. Kijken hoe dat zich allemaal ontvouwt, hoe alles ervoor staat.
Ja, want jouw boek, dat idee kwam terwijl je op reis was in Alaska.
Ja, dit verhaal wel. Ik was natuurlijk al wel aan het schrijven daarvoor. En ook onder begeleiding. Omdat ik, nou ja, toch bij veel grote uitgeverijen. Ik had al 2 eerdere manuscripten geschreven, maar dat werd overal ja, afgewezen. Dus op een gegeven moment dacht ik, goh, ik moet mezelf echt nog meer verbeteren als ik dit serieus wil aanpakken. Dus ik ben toen ook echt met begeleiding gaan schrijven, een schrijver. Ja, ik was tijdens dat we in Alaska waren, dus met echt mijn eerste thriller bezig met die begeleider. Toen waren we in Alaska en 5 maanden lang. En toen kwamen er allerlei ideeën voor een volgende thriller.
Oh
Dus
ja.
zo is dat eigenlijk ontstaan.
Ja,
Ja.
want kun je even kort vertellen waar de bloemenkroon over gaat?
Ja, zeker. Het gaat over een Nederlandse hoofdpersoon. Dus het is al wel echt vanuit een Nederlands perspectief geschreven. Zij is criminal profiler. Dat, nou ja, in het Nederlands heet dat recherchepsycholoog. Dat is om echt daderprofielen op te stellen van seriemoordenaars, wat haar expertise is. En ze gaat stage lopen bij de FBI. Die is natuurlijk, nou ja, zit heel erg diep in dat veld. En dan komt er een in Amerika. Er komt een zaak voorbij in Alaska van een seriemoordenaar die verdacht is. Er is een tweede identieke moord gepleegd. Dus zij gaat als stageleerling van de FBI naar Alaska om daar aan die zaak te werken. En dus proberen natuurlijk de seriemoordenaar te ontmaskeren. Om echt het daderprofiel op te stellen, in zijn brein te kruipen, hem te ontmaskeren. Maar tegelijkertijd, het is ook echt winter in Alaska, dus het zijn ruige omstandigheden. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook haar eigen verleden wat haar achtervolgt. En waarin ze moet dealen ter plekke. En er zit ook nog een onderlaag in ook echt een sociaal-maatschappelijk ja, problematiek wat zich ook echt daar afspeelt, wat ook verweven zit in het verhaal. Dus het is een fictietriller, maar het heeft best wel veel lagen.
Ja, en hoeveel van je eigen ervaring of observaties heb je erin kunnen verwerken?
Ja, van Alaska waar het dus afspeelt, ook in de winter. We zijn er ook in de winter geweest en daar, dus daar ontzettend veel. We zijn daar ook 2,5 maand hebben echt in een klein dorp gezeten, waarin we ook heel erg zijn opgenomen, ja, met de mensen daar en ook echt in een cabin daar hebben geleefd. Dus daar hebben we eigenlijk ongeveer heel erg gezien, meegemaakt, geleefd. We moesten ook ontzettend veel zelf doen, hoe het echt is om in zo'n cabin in de winter in Alaska te leven. En dat is ook echt de hele setting waar mijn boek zich afspeelt, ook in de winter, ook echt in dat dorp. Dus dat is heel erg real life experiences die erin zitten.
Ja, nou, als ik dit zo hoor, doet het me een beetje denken qua setting aan Into the Wild.
Ja, absoluut. Het is heel, een hele andere setting dan wat we in Nederland of zelfs in Europa kennen. Het is heel ruig. Het is echt een hele andere wereld.
Ja.
Andere mentaliteit
Ja,
ook.
hoe overleef je daar als reiziger als het zo wild, zo ruig, zo donker, neem ik aan, is in de winter?
Ja, dat is ook iets wat je niet moet onderschatten. Goede voorbereiding is ook wel echt essentieel. Dat je ook goed moet weten wat kan er allemaal gebeuren. Ook qua wat kan er allemaal verkeerd gaan. Of in wat voor situaties kan ik terechtkomen. En hoe moet ik daaruit handelen.
Ja.
Om of eruit te komen of om de schade zoveel mogelijk te beperken. Dus dat is ook wel echt hoe je dat aanvliegt. Qua mindset met je research, onderzoeken. Om nou, al die informatie te hebben. En het
Ja.
scheelt, we waren daar ook al in een stukje zomer en herfst. Dus we konden ook veel met lokale mensen daarover praten en voorbereiden, die ons ook heel veel tips hebben gegeven. Dus ja, op die manier krijg je ook gewoon ontzettend veel kennis. En ja, op de een of andere manier, ja, je groeit er ook in. Maar het is ook wel een stukje, je moet het ook mentaal wel aankunnen, de extremiteit.
Ja, want heb je dan een voorbeeld van wat je daar hebt meegemaakt of wat je zou kunnen meemaken?
Nou, het is sowieso 2 maanden lang hebben we temperaturen gehad tussen de min 20 graden en de min 30 graden. Dus dat is ook gewoon kamperen met min 20 graden of soms min 25 graden. Daar moet je goed mee kunnen omgaan. Ja, wat we hebben gehad is ook een stukje, ja, wat natuurlijk onderkoeling, frostbite, dat ligt in de vloer, dus dat weefsel van je huid kan gaan bevriezen, uiteindelijk kan gaan afsterven. Ik had zelf ook tijdens het reizen in de winter daar een eerste fase daarvan, wat ik merkte. Dus ik herkende het gelukkig direct en dat je goed weet wat je moet doen. Dat is zo snel mogelijk terug naar binnen en opwarmen. Vooral niet gaan wrijven, want dan maak je echt je huid en je weefsel kapot en dan ben je juist verder van huis. Het moet echt gelijkmatig opwarmen. Dus ja, dat soort dingen moet je gewoon op voorbereid zijn, weten wat je moet doen en wat er ook gebeurt.
Ja.
Gelukkig, een van de ergste dingen waar we ook op zijn voorbereid, is als je echt in de sneeuw met de auto rijdt en je komt in een sneeuwstorm terecht, wat je dan moet doen. Dat is gelukkig allemaal niet gebeurd.
Ja.
Maar ja, ook heel praktisch, de wegen daar, het zijn ijswegen. Het is echt een laag ijs waar je overheen rijdt. Dus daar moet je ook goed weten hoe dat allemaal gaat met rijden. En ja, je kan niet zomaar remmen.
Nee. Nee. En zijn er nou onderweg, want je gaat van de ijskou uit Alaska naar de tropen, eigenlijk in Zuid-Amerika. Zijn er meer dingen, meer tegenslagen onderweg gekomen?
Ja, zeker. Er zijn eigenlijk 2 echt grote tegenslagen geweest. Eentje was nou, kort op het moment waar we het net al over hebben gehad. Op het moment dat je auto moet verschepen van Panama naar Colombia. Toen was de auto dus in een containerschip. En we zijn met de backpacks naar Colombia gevlogen. En op dag 2 in Colombia gingen we verder reizen met een klein busje. En toen is al rijdend. Is de achterdeur van dat busje opengetrokken door mensen op een motor en mijn backpack is eruit getrokken.
Oh nee.
En ja, dat is heel bizar. Het gebeurde in een dorp wat ook geen fijn dorp is. Het was echt een ghetto. Ik weet, ik was op dat moment ook echt aan het filmen en best alert van wat is dit? We hebben al heel veel armoede gezien onderweg, maar dit was toch even echt next level. Ja, omdat de auto aan het verschepen was, was ook aangeraden van je moet echt de meest waardevolle spullen bij je dragen.
Oh ja.
En al onze meest volle spullen zaten precies in mijn backpack en niet in die van mijn vriend.
Oh shit.
En daarnaast, als je aan het reizen bent, ja, we hebben thuis in Nederland alles opgezegd, verkocht. Ik heb letterlijk nog 7 verhuisdozen met wat kleding, wat ja, persoonlijke spullen, maar that's it. Dus de spullen die je bij je hebt op reis, wat heel weinig is, maar wel voor je iets betekent, heeft ook wel echt heel veel emotionele waarde. Dus
Ja.
dat was wel iets, ja, dat zat dus allemaal in die backpack. Heel veel, ja, persoonlijke spullen, wat voor jezelf, voor je identiteit heel veel betekent. Dus dat was wel iets heel erg moeilijks. Ik merk dat het me nog steeds een beetje raakt.
Dat kan ik me alleen maar heel erg goed voorstellen.
Ja, tuurlijk. Op een gegeven moment, je gaat ermee aan de slag, je gaat het verwerken. En dan denk je, het zijn maar spullen. Maar goed, er zaten ook ja, een aantal dingen in wat op dat moment heel veel gewoon voor jezelf betekent. Een soort, als een soort stukje ja, identiteit voor jezelf voelt. En op die manier hoe dat is gestolen, hoe dat zo abrupt voor je is, van je is afgepakt. Je bent amper 48 uur in een vreemd land. Ik stond daarna, ja, we zijn toen na, nou ja, het was toen een hele saga met politie en alles. En we zijn toen op een bus gezet naar de eerste dichtstbijzijnde stad, naar een hotel. En ja, ik had alleen letterlijk dus de kleren die ik aan had, had ik bij me. Ja, zo sta je dan daar.
Ja, dat is gewoon kut. En hoe los je zoiets op?
Ja. Het gaat een beetje gemixt. Je gaat deels heel erg over in een soort overlevingsstand en met een soort laserfocus voor alles wat je moet regelen, ook met de verzekeringen. Ja, je hebt deels natuurlijk tegelijk ook alle emoties, maar je merkt ook dat je dat deels nog weer aan de kant schuift, omdat je denkt, ik moet nu eerst alle praktische zaken regelen. Dus het is ook een beetje de emotionele klap, wat soms ja, pas een week later echt komt. Je zit echt toch best wel in een soort ja, ruis of roes van alles wat er gebeurt. Maar het scheelt. Je hebt natuurlijk, ja, ook al ben je ook alleen, heb je geen mensen direct fysiek bij je. Je hebt wel gewoon ontzettend veel contact met vrienden en familie vanuit Nederland, die je gewoon heel erg daarin steunen en helpen emotioneel. En ja, je weet dan ook, dit is gewoon even een rotperiode die we doorheen moeten. Maar het is ook, ja, that's life. Dingen gebeuren in het leven bij iedereen, of je nou reist of niet. Iedereen heeft tegenslagen. Dit zijn dan het soort tegenslagen wat ik heb.
Ja.
En het gaat ook niet voor altijd zo zijn. Dus ja, dat zijn natuurlijk ook de dingen wat je realiseert. En dat ik ook ergens wel echt de kracht vind van dit is gewoon mijn droom en wat ik wil. En ik laat me niet door zo'n hobbel, hoe vreselijk het ook is, maar ik laat me niet door zo'n hobbel mijn hele droom ook nog eens afpakken.
Nee.
Het is gewoon schouders eronder en zo goed mogelijk de situatie proberen op te lossen.
Ja. Ja, heb je ooit het gevoel gehad? Nu wil ik terug naar Nederland.
Nee, dat niet. Zelfs ook niet in deze situatie. Ook omdat, ja, voor mij was het leven in Nederland, daar miste ik ook gewoon ontzettend veel. En daar was ik ook gewoon niet helemaal gelukkig. En dit is voor mij ook wel echt een manier van leven en een leven wat ik heb gecreëerd en opgebouwd, waarin ik veel gelukkiger kan zijn en veel meer aansluit bij hoe ik wil leven en dat ik me echt nog dichter bij mezelf ook voel. Dus vandaar dat het ook niet heel erg voelt van, oh, Nederland is nog heel erg een thuis of dat is nog een heel goed alternatief.
Ja.
Dat gevoel is anders. Ik kijk daar heel anders naar. Ja, dat maakt best wel een verschil, merk ik.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Het gewoon, ja, jullie Land Rover is nu jullie thuis.
Ja, ik merkte ook wel vorig jaar met het Nederlandbezoek dat het voelde echt van ik keer terug nu naar een land wat ik ken, waar ik vertrouwd mee ben. Maar het voelt niet per se als ik ben echt weer thuis. Tuurlijk is het heel fijn om je vrienden en familie te zien. Dat voelt natuurlijk wel als thuis, bij hun, met hun. Maar dat ik ook wel in Nederland heel erg voelde, oh, ik mis nu wel ook onze Defender en die staat nu aan de andere kant van de wereld. En dat is wel echt waar mijn leven zich afspeelt. En mijn leven is daar. En ik ben nu hier in een vertrouwde omgeving op bezoek.
Ja, Ja, je had het net natuurlijk over de moeilijke dingen van reizen, maar er zullen ongetwijfeld ook heel veel mooie ervaringen tegenover staan.
Ja, absoluut. En gelukkig zijn die ook veel meer aanwezig dan de moeilijke dingen.
Ja.
Absoluut, ja.
Is het mogelijk om een hoogtepunt te benoemen?
Ja, ik heb er natuurlijk een beetje over na zitten denken, want er zijn heel veel hoogtepunten, maar ja, dat niet alleen. Het is ontzettend verschillend. Soms zit een hoogtepunt ja, ook meer in een bepaalde periode of een bepaald gevoel en niet zozeer in één fysiek ding wat je doet of meemaakt. Dus het is soms altijd een beetje lastig voor hoogtepunten. Maar ik denk wat wel heel erg kenmerkend is, ook waarom ja, het reizen, waarom ik dat zelf zo fijn en belangrijk vind, een van de hoogtepunten wat we hebben gehad in de Verenigde Staten, is in, daar hebben we ook echt meerdere dagen door de canyons geoffroad. Dat is eigenlijk ja, ook een beetje redelijk in the middle of nowhere. Zonder telefoonbereik, internetbereik. En het was een prachtige route. En we waren ook gewoon 3, 4 dagen daar helemaal alleen. Ja, je komt misschien 1, 2 keer per dag even iemand tegen die daar ook rijdt. Maar je bent eigenlijk, leef je dan die dagen gewoon in zo'n andere wereld. Compleet in die natuur, met het rijden, het kamperen. Je kon overal wild kamperen. Je maakt zo die natuur mee, zo krachtig. En denk zoiets, vooral ook omdat het echt meerdere dagen is, niet even een uurtje. Dat maakt gewoon ontzettend veel indruk. En zoiets is denk ik ook wel echt een hoogtepunt, omdat je dan toch echt iets ervaart van wauw, dit is gewoon het gevoel waar ik naar op zoek ben en wat mij gewoon gelukkig maakt en dat ik echt voel dat ik leef en dat we gewoon dit kunnen doen met het avontuur, maar ook ja, zo bijzonder hoe je alles gewoon meemaakt. Dus dat soort dingen is denk ik wel ook echt een hoogtepunt.
Ja, wat ik me altijd afvraag als je zo lang op reis bent in zo'n klein vervoersmiddel samen met je partner, hoe hou je het gezellig onderweg?
Ja, dat is zeker iets wat je niet moet onderschatten.
Nee.
Ja, absoluut. Ja, dat gaat natuurlijk ook gewoon met ups en downs. Het is ook niet, er is één simpel trucje en daardoor is het altijd gezellig. Je hebt natuurlijk, je bent gewoon altijd samen. Dus ja, tuurlijk, dat kan gewoon voor kleine irritaties zorgen. Maar je leert ook wel hoe je daarmee om kan gaan en elkaar de ruimte kunt geven en et cetera. Dus dat. Ja, goed communiceren. Het klinkt zo cliché en ik vind dat zo stom om te horen. Maar ja, ik heb dat nu ook wel echt ondervonden. Dat is echt gewoon belangrijk. Je kan niet altijd weten of aanvoelen. Vooral in extreme situaties zoals dit, waar we soms in terechtkomen, hoe de ander daarop reageert en wat hij daarvan vindt. Dus dat moet je echt gewoon door communicatie gewoon helder maken en ja, waar je misschien ook behoefte aan hebt. Ja, en daarnaast, ja, wat ik eerder dus net al zei, het gaat gewoon ook wel met ups en downs. Dat er periodes zijn dat het soms wat lastiger is, wat vaker botst. Dat je ook weer realiseert, goh, we moeten weer even wat meer daaraan werken. Dus het is toch altijd een golfbeweging.
Ja.
Maar ja, ik denk vooral doordat je wel allebei dezelfde passie hebt en dezelfde droom naleeft en ook allebei nog zo'n sterk gedeelde toekomstbeeld ook hebt waar je naartoe wil werken samen, dat ook heel erg helpt om je door de moeilijkere periodes heen te slepen. Omdat dat toch wel een hele belangrijke fundering is en ja, stevige basis.
Ja. Ja, en doen jullie veel samen of ga je er ook wel eens alleen op uit?
Ja, we gaan af en toe ook wel eens alleen erop uit. Kijk, het blijft natuurlijk dat je veel samen blijft doen, omdat je één voertuig hebt.
Ja.
Dus je bent ook een beetje beperkt. Je kan ook niet altijd allebei je eigen gang gaan. Maar dat gebeurt zeker. Vooral op momenten als ik zelf echt wil schrijven, om daar even de rust voor te hebben en een dag voor mezelf om echt aan mijn boek te gaan werken. En dat mijn vriend dan gewoon lekker zijn eigen gang gaat. Die gaat dan een wandeling maken of kajakken of weet ik het wat. We hebben een opblaasbare kajak bij ons. Dus ja, zo is er altijd ook wel dat we ook allebei onze eigen gang kunnen gaan.
Ja. Ja, en binnenkort komt dus jouw boek uit. Volgens mij komt deze aflevering online als die al in de winkel ligt. Superleuk. Waar kunnen mensen jouw boek krijgen en waar ben jij te volgen?
Ja. Nou, mijn boek is bij alle boekwinkels online te bestellen. En natuurlijk ook uiteraard bij de online verkooppunten zoals bol.com. Je kan hem zowel als een fysiek exemplaar bestellen als een e-book. Je kan ook een boekwinkel binnenlopen en daar kan die ook prima besteld worden. En ik ben zelf te volgen, nou, natuurlijk op Instagram en Facebook, social media, gewoon onder mijn eigen naam Ellen Kleinstra. Dat is wel Kleinstra met een lange ei. En ook de website, dat is daar, nou ja, ook makkelijk, www.ellenkleinstra.nl. Dat is ook mijn eigen website. Dus dat zijn eigenlijk de manieren.
Leuk, ik zal linkjes delen in de show notes. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Expeditie Aardbol podcast. Ik hoop dat je vol inspiratie zit en zin hebt om op reis te gaan. Vergeet niet om je te abonneren in je podcast app en ik zou het heel leuk vinden als je een recensie kan achterlaten of deze podcast deelt met andere reizigers. Vergeet mij op Instagram dan niet te taggen met @expeditieaardbol. Wil je meer tips voor jouw volgende avontuurlijke reis? Bezoek www.expeditieaardbol.nl voor nog veel meer inspiratie, handige reisroutes en travel hacks. Tot de volgende keer!